Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Met vandaag de vierjaarlijkse halving van Bitcoin zal deze week plaatsvinden. Wat zijn de gevolgen voor de markt en voor de miners? En de SEC richt zijn pijlen op de decentrale cryptobeurs Uniswap. Maar op wie moeten ze dan precies gaan mikken? Dit is CryptoCast 320. Mijn co-host is Daniel Mol. Hoi.
Hallo Herbert.
De redacteur CryptoCast en BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, deze week is het eindelijk zover. De vierde Bitcoin-halving gaat plaatsvinden. Een vierjaarlijkse gebeurtenis waarbij de subsidie voor de Bitcoin-miners wordt gehalveerd. Wat worden de gevolgen voor de markt en voor de miningbedrijven zelf? Daniel, wat gebeurt er ook weer precies met zo'n halving?
Nou, het is in ieder geval een reden voor een feestje. Maar dat ga ik zo
dat
meteen
is het
maar eens uitleggen. Dat is het allerleukste. Ik even beginnen met korte uitleg hoe Bitcoin mining dan ook weer werkt. Iedere 10 minuten wordt er door de miners wereldwijd een blok gevonden, gemiddeld. En in dat blok krijg je dan subsidie een deel en transactiekosten een deel. Er gaan transacties mee aan dat blok. Daar betalen mensen voor. Dat zijn die transactiekosten. En er zit een deel subsidie bij, wat de miners dus krijgen en wat het verdienmodel is van die miners.
Ja.
Nou, het subsidiedeel, dat gaat iedere 4 jaar door de helft. Dus ooit begonnen we op 50, toen 25, nou zo door. En nu gaan we van 6,25 naar 3,125. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. En omdat het een soort vierjaarlijkse gebeurtenis is, vieren we dat. Nou ja. Zo simpel is het.
Ja, en zo leer je tussen de bedrijven door ook nog door twee delen.
Precies.
Want,
absoluut.
Elke keer. Ja, en we weten blijkbaar niet precies wanneer die halving plaatsvindt. Want ik zie al weken, wat maandenlang zie ik tellers die allemaal een andere stand aangeven.
Ja, nee, dat is ook best lastig. De aankomende vrijdag, dan heb ik het over 19 april, is er ook een halving feestje in de Poststormkerk in Amsterdam. Wij zijn er allebei trouwens bij, Herbert. Heel leuk.
Ja.
Kaartjes zijn uitverkocht, dus dat is dan jammer als je dit nog hoort en heel graag wil komen.
Dan moet ik zonder kaartje gaan.
Ja, nee, ja, jij bent onderdeel van het programma. Dus nee, maar we weten niet precies wanneer die halving gaat plaatsvinden. En dat heeft te maken dat met de Bitcoin klok, zou ik willen zeggen. De halving gaat precies plaatsvinden op blok 840.000. En ja. Nou ja, ik heb al gezegd, iedere 10 minuten een blok. Nou, dat is sinds januari 2009 is er iedere 10 minuten gemiddeld een blok bijgekomen. Maar ja, dit kan ook het volgende blok kan ook 9,5 minuut duren of 10,5 minuut of misschien zelfs wel 20 minuten, weet je wel. Nou ja, en zo kan je dus nooit precies weten wanneer blok 840.000 gemined gaat worden. Dus ja, elke blok dat we dichterbij komen, we moeten er nog ongeveer 500, weten we iets preciezer waar die halving gaat
die
vallen.
Die nauwkeurigheid neemt toe. Ja.
Dus we kunnen nu al zeggen, ja, 19 of 20 april gaat het ergens gebeuren. Misschien in de nacht van 19 op 20 april. En als de komende 500 blokken ineens veel sneller dan 10 minuten gaan, dan wordt het 19 april misschien wel 's middags. Nou, dat weten we dus nog helemaal niet, maar we kunnen nu ongeveer zeggen.
Maar het feestje op 19 april is bij nader inzien dus wel behoorlijk goed getimed.
Dat is heel goed getimed. En als de miners een beetje doorwerken, dan zou het best kunnen dat tijdens jouw speech of act dat de halving daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat zou heel bijzonder zijn, maar we rekenen er niet op.
Het effect van die halving, wordt dat ook steeds minder?
Nou ja, wat ik dus net al zei, we begonnen ooit met een subsidie per blok, dus per 10 minuten, van 50 bitcoin. Dus als je dat blok mined als miner, dan krijg je 50 bitcoin cadeau. Nou ja, vroeger was dat niet zo heel veel geld. Inmiddels is dat 50 keer, wat is het, $63.000. Dus dat is een heel groot...
Het is maar goed dat ze het gehalveerd hebben.
Precies, dus dat is langzaam gehalveerd naar inmiddels 6,25 bitcoin. Straks gaan we dus naar 3,125 bitcoin. En het absolute effect wordt dus steeds minder. Want van 50 naar 25, nou jij bent de natuurkundige hier. Jij kan dat beter uitleggen misschien nog wel dan ik. Maar het absolute effect, de impact neemt af. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, De mediawaarde, de hype die rond zo'n halving
dat mag je wel zeggen, ligt,
die neemt toe. Steeds meer mensen zijn bezig met Bitcoin. De media, zoals wij, doen er verslag van. Er zijn feestjes in de Postdomkerk in Amsterdam. Wereldwijd zullen er feestjes gehouden worden.
Waardoor steeds meer mensen dan op het idee komen om misschien Bitcoin te kopen. Wat ook weer zijn effect kan hebben op de koers.
Precies. En historisch gezien heeft de halving toch ook een positief effect op de koers. We gaan zo meteen maar even aan Bert Slachter, onze prijsanalyse-expert, vragen hoe dat precies eruit ziet. En of dat daadwerkelijk zo is, dat is nog ook maar de vraag. Maar er hangt een bepaalde hype omheen en die is wel belangrijker en wordt steeds belangrijker.
Ja, intussen gaan de miners, in dollars moeten we dat nog zien, maar in bitcoin steeds minder verdienen. Dus hoe ziet de balans eruit?
Nou ja, in voorgaande halvings was er toch wel een soort reële angst dat veel miningpartijen zullen omvallen. Mining is inmiddels een serieuze business geworden. Er zijn meerdere beursgenoteerde bedrijven, vooral in Amerika, Noord-Amerika. Ja. Die daar echt hun verdienmodel met fabriekshallen vol van die apparaten hun verdienmodel van hebben gemaakt. Vier jaar geleden, in 2020, was de angst ook wel van, joh, nou, er gaan echt wel wat partijen kopje onder. Want dat verdienmodel gaat dus bijna door de helft. Je hebt de transactiekosten, dat is een klein deel. En de subsidie is nog altijd een belangrijk deel van dat verdienmodel. Dit jaar, zeg maar deze vierjaarlijkse cyclus, dus in 2024, is dat echt wel anders. En dat denk ik heeft te maken met dat toch die miningpartijen waar ik het net over had, die zijn echt wel volwassen geworden. Grote bedrijven zoals Meriton Digital, en dat vind ik denk ik het beste voorbeeld. Dat is een van de grootste miningpartijen wereldwijd. Ja. Die zien die halving toch steeds meer als een kans. De CEO heeft zelfs in een interview gezegd, ja, wij houden wat extra cash op de zijlijn, zeg maar, om na die halving eens even te kijken of er wat kleinere partijen in Amerika gaan omvallen, zodat wij de inboedel daar kunnen overnemen.
Om zelf groter te worden.
Precies. En in die zin is de halving voor de grote partijen dus een kans. Ze weten dat die komt. Iedereen weet in de Bitcoin-wereld dat na vier jaar dat verdienmodel toch door de helft gaat op een bepaalde manier, tenzij de Bitcoin-prijs stijgt. Goed dat je het erbij zei.
Dat is het. Ja.
En als er dan kleinere partijen omvallen, dan zijn de grote jongens die zijn klaar met een hoop geld om ze eens op te slokken. Dat vind ik wel veelzeggend.
Ja, maar het dus gaat op termijn van een paar decennia, maar het gaat vrij hard, gaat die hele subsidy naar nul. Dus het moet vroeg of laat. En heel binnenkort is die toch ook verwaarloosbaar. Hè? Want de bitcoinprijs kan niet net zo hard blijven stijgen als reward, die subsidy naar nul gaat. Absoluut. Dus gaan ze het vroeg of laat kunnen bolwerken met alleen transactiekosten? Of komt er nog iets anders bij?
Ja, dat is ook echt weer spannend. Net zoals gaan er miners omvallen. Die angst is misschien een beetje weg. Maar gaat het alleen op transactiekosten uiteindelijk kunnen? Ja, is nog wel spannend. Maar de laatste toch jaren zijn er wel wat ontwikkelingen die hoop geven in die zin. Daar is ook veel discussie overigens over. Omdat er steeds meer projecten zijn die concurreren om die schaarse ruimte in de blokken van Bitcoin. Een van die projecten, of een van die ideeën eigenlijk, zijn de ordinals. Dat is dus kan het heel uitgebreid maken, maar het zijn eigenlijk een soort NFT's op Bitcoin. Non-fungible tokens op Bitcoin. Ja, die zijn heel gewild, kosten steeds meer ruimte. Ik heb daar zo ook een leuk voorbeeld van, daar komen we zo op. Maar dat soort ideeën, daar ontstaat dan een hype omheen. En iedereen wil dan met die ordinals aan de gang van. En dat kost heel veel ruimte op de Bitcoin blockchain. En dus gaan die transactiekosten ook omhoog. Tegelijkertijd groeit de adoptie van Bitcoin natuurlijk ook. Dus steeds meer mensen willen Bitcoin versturen, willen Bitcoin naar hun eigen wallet sturen, willen het een keer verkopen. Dat gaat ook aan transactiekosten toenemen. Dus op termijn zou het best als kunnen dat gewoon gaat lukken. En dat die miners kunnen leven tussen aanleidingstekens van transactiekosten.
Ja, en er is iets aan de hand rond blok 840.000. Dat eerste blok na de halving.
Ja, dat is dus het blok waar de halving gaat gebeuren. Als de teller op 840.000 springt, dan gaan mensen over de hele wereld juichen. Laten we het zomaar zeggen. Wat er aan de hand is, dat heeft dus met die ordinals te maken. En er is een soort verdeling. Ja, het is een idee, maar hoe meer mensen een idee onderschrijven, hoe belangrijker het wordt. Zou ik maar
wordt het een meme, ja?
Ja, precies. Nou ja, en je kan dus eigenlijk met die ordinals kan je het aantal satoshis, dat is 100 miljoenste stukje van een bitcoin, kan je dus opdelen in verschillende zeldzaamheden, zou ik maar willen zeggen. Dus dan heb je het onderverdeeld, en dit is dus allemaal bedacht door mensen in de bitcoin-gemeenschap. Common, dus veel voorkomend, is iedere satoshi in een blok eigenlijk. Dus ieder stukje bitcoin wat in een blok zit. Nou, uncommon, dus wat minder zeldzaam, is de eerste Satoshi van elk blok. Nou ja, zo kan je doorgaan. Uiteindelijk kom je dus op epic, dus dat is episch. En dat is de eerste Satoshi van het blok dat de halving betekent. Nou ja, die komt dus eens in de 4 jaar voor. Dus dat is een heel zeldzaam stukje bitcoin.
Een collector's item.
Een collector's item. En daar, ja, de gedachte is dus dat de miners, de grote miningpartijen, echt de concurrentie met elkaar aangaan om dat collector's item te vinden. Om dat eerste blok te minen. Dat gaat toch wel, ja, een soort heel interessante extra dynamiek opleveren.
En het kan ook later verhandeld worden.
Ja, precies. Dus die kan je
de
weer
miner versturen. Die het vindt, kan het verkopen.
Precies,
en daar,
ja,
weer flink
en de
mee
gedachte is echt wel dat het miljoenen gaat opleveren. En ja, het is natuurlijk ook weer een beetje het geval van wat de gek ervoor geeft, natuurlijk.
Uiteraard.
Maar het is toch een soort extra dynamiek waar we bij die halvingen eens op moeten gaan letten. Dat is wel heel leuk.
Interessant. Tijd om naar Bert Slachter te gaan, analist bij Bitcoin Alpha. Hoi Bert.
Goedemorgen Herbert.
Bitcoin is de afgelopen dagen flink gedaald door de spanningen in het geopolitieke veld. Zaterdagavond in het weekend. De prijs is wel weer wat opgekrabbeld, maar ook weer niet zoveel. Het is volatiel. Is dat ook de uitbraak die jij zag aankomen die in de buurt van de halving zou plaatsvinden?
Nou, eigenlijk niet. Wat we afgelopen weken zagen was een consolidatie. De koers die zag steeds minder grote uitslagen. Het volume nam af, de volatiliteit nam af, de rust keerde terug. En je zag eigenlijk afgelopen weekend wat onrust terugkomen. De koers die daalde zo'n 10% van $70,000 naar $63,000. Dat gebeurde in twee stukken. De eerste stap was op vrijdagmiddag al, tegelijk met goud en aandelen die ook daalden. En dan zaterdagavond de tweede stap. Ja, dat was op het moment dat alle andere financiële markten gesloten waren. Dus eigenlijk Bitcoin was het enige waar je iets aan kon zien. Ja, dat was op het moment dat Iran die aanval uitvoerde op Israël. Dus dat zou er best wel mee te maken kunnen hebben. Maar het vertelt helemaal niet het hele verhaal. Want er waren vorige week al veel meer spanningen op de financiële markten. En die hebben te maken met macro-economische cijfers in de Verenigde Staten. Het heeft te maken met inflatie die niet lekker daalt naar 2%. Ja, ja. Terwijl de economie krachtig blijft. Hè. Dus het plaatje van de zachte landing wordt steeds onwaarschijnlijker. Net als de renteverlagingen die de markt verwachtte. Ja, en dan zie je dat de 10-jaars rente in een grote snelheid stijgt. Nou, dat levert dan weer allerlei problemen op de obligatiemarkt. Ja, en dan komen er bij Bitcoin een paar dingen bij elkaar. We zitten in principe gewoon in een hele normale, gezonde correctie na 6 maanden ontzettend hard stijgen. Maar er ontstaan er spanningen op financiële markten door die macro-economische zorgen en geopolitieke onrust. Ja, en dan keldert, hè, de koers, zo voelt het dan, een keldert de koers 10%. Maar ja, als je wat verder uitzoomt, zitten we gewoon nog keurig in het prijsbereik tussen de $60,000 en $74,000, waar we nu 7 weken zijwaarts ingaan. Dus het voelt misschien een beetje turbulent, maar eigenlijk valt het gewoon nog behoorlijk mee.
Oké, geruststellende woorden. Even naar die halving, want we hadden het er net over en we dreigden al het aan jou door te schuiven. Wat verwacht jij dat die halving gaat doen met de prijs?
Nou ja, op zichzelf heeft de gebeurtenis van de halving geen invloed op de koers. Hè. Zodra blok 839.999 is gemaakt, vanaf dat moment zullen de miners gaan werken aan blok 840.000. Met daarin een gehalveerde beloning voor de maker van het blok. En ja, that's it. Dat is de halving. Meer is het niet. Dus er is geen enkele reden dat de koers daardoor op dat moment iets gaat doen. Maar op iets langere termijn, moet je denken op de termijn van maanden en kwartalen, heeft de halving wel effect. En wel op twee manieren. Er is namelijk, de eerste manier is, er is elke dag ietsjes minder aanbod op de markt. In plaats van 900 bitcoin per dag, komt er 450 bitcoin per dag in omloop. En bij gelijke vraag moet de koers stijgen om aanbod vrij te maken bij bestaande beleggers.
Ja, bij gelijke vraag.
Effect. En het tweede effect is, ja, precies. Dus zeg maar, als al het andere hetzelfde is. Hè.
Ja,
dus
ja,
dit is op zich een betrekkelijk kleine kracht ten opzichte van allerlei andere krachten. Maar het is er wel eentje die over tijd heen bij elkaar optelt. En het tweede effect is dat we zullen gaan zien in de komende maanden dat de miners, de bitcoin miners, gewoon blijven functioneren. En dat er geen problemen gaan ontstaan met het maken van bloks. En dat er geen grootschalige faillissementen zullen optreden. Dit soort zorgen die leven bij sommige beleggers. Ook omdat het 4 jaar geleden en 8 jaar geleden en 12 jaar geleden ook zorgen waren. Dus dat keert een beetje terug. En die zorgen die zullen van tafel gaan. En die twee dingen bij elkaar, ja, dat zijn positieve effecten. Maar het mogen duidelijk zijn dat allerlei andere krachten dit heel makkelijk kunnen overstemmen. Zoals geopolitieke, macro-economische ontwikkeling.
Precies, ja, ja. Oké, nog even over de rentes. Je had het al over de inflatie die wat hoog blijft. Nu is er een interessant verhaal, begrijp ik, te vertellen over de beleidsrentes van de centrale banken. En of die nou positief of negatief uitwerken voor Bitcoin als ze hoog blijven.
Ja, dat klopt. Ja, Amerika, we kijken nu vooral even naar de Verenigde Staten, zit in een tijd van fiscal dominance. En dat betekent dat het begrotingsbeleid een groter effect heeft op de economie en de financiële markten dan het monetaire beleid. En dat komt door de combinatie van de hoge rente en de hoge staatsschuld. En alleen al dit jaar zal de Amerikaanse overheid naar verwachting $1600 miljard aan rente betalen. En dat komt grotendeels in de economie terecht en stimuleert daar de economie. En daarom is het ook niet gek dat Bitcoin het al een jaar lang prima doet met een rente boven de 5%. En het ook prima goed kan blijven doen als die rente lang hoog blijft. Maar het gaat om het ideale plaatje van die zachte landing. Daarin daalt de inflatie naar 2% zonder dat de economie in een recessie komt. Dat is wat iedereen wil, dat is wat iedereen verwacht. Dat is goed voor iedereen. En de ontwikkelingen van de laatste weken die suggereren dat het misschien wel niet gaat lukken. De inflatie loopt wat op, de tienjaarsrente stijgt, de dollar wordt sterker. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die negatief zijn voor eigenlijk alle beleggingen en ook voor Bitcoin. En nou ja, het is dus niet per se het hoog blijven van de rente wat voor problemen zorgt, maar de reden dat die rente hoog moet blijven, namelijk het beeld dat die zachte landing uit het zicht verdwijnt.
Ja, oké, dankjewel voor deze week. Bert Slachter, analist bij het kennisplatform Bitcoin Alpha. Wij gaan nu verder met nieuws. En dat is in dit geval dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn pijlen is gaan richten op de wereld van de decentralized finance. En een waarschuwing heeft gegeven aan de cryptobeurs Uniswap. Dat ging in de vorm van een Wells Notice. Dat is een aankondiging dat er handhaving aan zit te komen. Betekent dat het decentraal verhandelen van cryptovaluta op de tocht komt te staan, Daniel? Om te beginnen, wat is Uniswap ook alweer voor een ding?
Het is eigenlijk een decentraal handelsplatform waar je dus zonder directe centrale partij cryptovaluta kan omwisselen. En Uniswap is ook niet zomaar een decentrale handelsplaats. Eigenlijk is het een soort van de spil in de wereld van decentralized finance. Als je iets in DeFi wil, is de kans groot dat je met Uniswap in aanraking komt. Dat is in de afgelopen jaren echt zo gegroeid.
Ja.
Iedere dag wordt er voor 3 miljard aan cryptovaluta verhandeld.
Het is een begrip, hè?
Ja, precies. Afgelopen maand 150 miljoen transactiekosten verdiend. Het is echt een plek waar alles samenkomt, zou ik willen zeggen.
Ja, daar gaat dus een waarschuwing heen van de Amerikaanse toezichthouder. Aan een protocol, een ding dat niet eens in handen is van één partij. Waar is die post eigenlijk heen gegaan?
Ja, dat is heel apart. En dat blijven we zo langzamerhand een beetje tegenkomen in de cryptowereld. De waarschuwing richt zich in principe nu aan Uniswap Labs. En dat is een bedrijf dat zit in Amerika en dat is met ontwikkelaars die zich bezighouden met de ontwikkeling van het Uniswap-protocol. Maar de overtreding, dus het verhandelen van die effecten, waar ik zo nog wel wat over kan zeggen, die vindt plaats op het protocol. En daar hebben in feite die ontwikkelaars niks mee te maken, toch? Die waarschuwing richt zich aan Uniswap Labs. En nou ja, zij reageren ook op Twitter enigszins verbeterd dat ze klaar zijn om te vechten.
Maar is dat niet een kunstgreep? Ik bedoel, je kunt dit soort dingen natuurlijk wel zo inrichten. Maar er zijn ook wel rechtelijke uitspraken geweest die te maken hadden met dit soort gedecentraliseerde diensten. En dan worden er gewoon mensen verantwoordelijk verklaard die ermee bezig zijn.
Ja, precies. Dus ik zou zeggen, het is echt voer voor discussie. Want je zou zeggen, een open source protocol, ja, je kan het ontwikkelen. En dat wil niet zeggen dat de ontwikkelaar daarvoor verantwoordelijk is. Dat vind ik dan ook weer een moeilijke discussie. Jij hebt ook zeker een punt dat ze moeten inderdaad iemand aanpakken. En dan is de ontwikkelaar misschien het meest voor de hand liggend.
Ja, maar anders wel iemand die een domein heeft geregistreerd. Of
dan wordt het al, dan wordt het nog dunner, die zaak, zou ik willen zeggen. Maar het staat wel deze Wells Notice, dus deze waarschuwing dat er een onderzoek is afgerond en dat de SEC toch actie gaat ondernemen.
Ja, wat voor actie zou dat dan moeten worden? Om welke reden?
Het is duidelijk dat er op illegale wijze effecten worden verhandeld op Uniswap. Dat het effecten zijn, daar is er nog helemaal geen duidelijkheid over. Daar is het Amerikaanse congres, ja, is daar eigenlijk al jaren vaag over. Coinbase zit precies met dezelfde problemen. Dat is een centrale partij, maar Uniswap komt dit nu ook tegen. Ja, en zo'n Wells Notice, dus het staat een beetje voor de oorlog die de SEC voert tegen de cryptowereld. In de Bitcoin Alpha las ik de nieuwsbrief dat de SEC in 2023 46 cryptobedrijven op het matje heeft geroepen. Op deze manier of op andere manieren. Ja, en dat geeft wel aan hoe druk de toezichthouder toch is met dit soort zaken.
Ja, en hoeveel succes hebben ze erbij?
Ja, dat gaat allemaal terg langzaam en dat ja, mondt allemaal uit in
rechtszaken. Niet zoveel zaken afgerond.
Nee, precies. Dus ik denk de meest interessante zaak die we kunnen volgen is die van tussen Coinbase en de SEC. Coinbase is heel duidelijk dat zij zijn ervan overtuigd dat er geen duidelijke effectenwetgeving is, waar ze ook gelijk in hebben. En dat ze dus ook niet illegaal effecten hebben verhandeld op hun platform. En ik denk dat dat een beetje de kernzaak gaat worden die ook voor alle andere zaken, ja, een soort jurisprudentie gaat neerzetten.
Ja, oké. Okay. Nou, in elk geval die zaak tegen Uniswap, die moet nog beginnen. Hè? Die is hooguit aangekondigd. Daar wordt mee gedreigd. En als die eenmaal begint, dan is het voor ons weer fijn materiaal om te gaan volgen. We gaan zo direct een podcast opnemen. En dat doen we met Arnold Hubach.
Zeker.
Vertel.
Ja, nou, Arnold Hubach die is bij allerlei projecten in de cryptowereld betrokken. Hij noemt zichzelf misschien wel Bitcoin nomade. Hij trekt de wereld over op zoek naar plekjes waar hij bezig kan zijn met Bitcoin. Nou, dan kom je natuurlijk automatisch vaak uit bij El Salvador. Dat is het land dat Bitcoin in 2021 tot wettig betaalmiddel bombardeerde.
Ja.
Daar is het nog steeds belangrijk. En Arnold Hubach is nu betrokken bij My First Bitcoin. Een club in El Salvador, ja, die toch bezig is met Bitcoin educatie. Dat klinkt ja, misschien een beetje klein of. Maar dat is echt een hele serieuze partij. Ik heb me er de afgelopen dagen in verdiept.
In welke termen? Omvang? Of wat ze doen?
Het gaat dat zij hebben in de afgelopen jaren al tienduizenden studenten de Bitcoin-educatie gegeven. Dat moet je zien.
In El Salvador alleen al?
Precies, dat moet je zien alsof je een extra lesje maatschappijleer krijgt op de middelbare school. Of dat er iemand EHBO-les komt geven. Nou, zo is er ook Bitcoin-les. Je krijgt ook een Bitcoin-diploma. Er is een heel curriculum. Het ministerie van Onderwijs in El Salvador is erbij betrokken. Er komen heel veel scholen naar de organisatie van Arnold toe. En ze zijn nu zelfs in het buitenland aan het uitbreiden. Dus het is echt, ja, een verhaal waarvan je denkt, nou, dat zijn een paar gasten die op eigen houtje een beetje Bitcoin lesgeven. Nee, het is veel groter. Het gaat om honderden leraren, tienduizenden studenten. Heel leuk verhaal om je ineens in te verdiepen.
Ja, en wat kun je dan als je dat diploma hebt? Nou, dat gaan we straks aan Arnold Hubach vragen. Dat is een leuke teaser om het mee af te sluiten. Hier laten we het dus voor de CryptoCast op BNR. Bedankt Daniel Mol als co-host. Wie meegaat naar die podcast, nou heel graag. En zo niet, dan is het ook goed. En dan heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.